Welkom bij de Early Warning podcast van het KNMI. Het klimaat verandert en dat merken we allemaal. Het KNMI ontwikkelt zich tot een Early Warning Center om beter voorbereid te zijn op extremer weer en de gevolgen daarvan. In deze podcast gaan KNMI'ers Rubert Konijn en Rob Sluiter in gesprek over zo ongeveer alles rondom weer, klimaat en seismologie. Hier zijn ze, jullie hosts, Rubert en Rob.
Welkom bij de Early Warning Podcast. Ik ben Rubert Konijn, verantwoordelijk voor het klimaatwerk op het KNMI. En bij me zit Rob Sluiter. Rob, jij bent de programmamanager van het Early Warning Center, het EWC. Die afkorting zullen we toch wel vaak gaan gebruiken in deze podcast. Waar staat het EWC voor?
Ja, dat staat eigenlijk voor iets heel simpels. Namelijk zo vroegtijdig mogelijk de mensen meenemen in het gevaarlijke weer wat op ons afkomt. Zodat je eigenlijk handelingsperspectief krijgt en je impact zo laag mogelijk kunt maken. Dat is Early Warning in één zin.
En het is een programma of een project? Ja. Wat is het?
Nou, het is eigenlijk een heel groot programma. Vooral voor het KNMI. Daar zijn we 5 jaar geleden mee begonnen. Er was toen een oproep vanuit een klimaatconferentie in Parijs aan alle lidstaten van de Wereld.
De klimaatconferentie?
Ja, de Wereldmeteorologische Organisatie destijds zei van, joh, het klimaat verandert heel snel, zien wij ook, hè. Extreem weer neemt toe. Extremer, het wordt steeds extremer, het komt steeds vaker voor. En eigenlijk is het een hele simpele, robuuste manier om je aan te passen, hè. Klimaatadaptatie aan te passen aan dat veranderende klimaat, om zo goed mogelijk waarschuwingen erop te maken. En dat is in feite wat we doen binnen dat programma.
Maar bij aanpassing aan het klimaat denken mensen toch aan de ruimte voor rivieren, hoogte van
ook,
de dijken.
Ja. En daarom is het eigenlijk zo simpel en zo robuust. En relatief goedkoop. Door je waarschuwingen zo goed mogelijk te maken, kun je schade en overlast voorkomen.
En die waarschuwing op het KNMI was nog niet goed?
Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar destijds hadden we bijvoorbeeld een waarschuwing die ging maximaal 48 uur vooruit. Ja, de beroemde code geel, oranje en rood zitten daarin. Maar we kunnen veel beter. Een beetje storm zien we tegenwoordig wel 7 dagen van tevoren aankomen. Vooral in de winter. En wij zijn dus nu in staat om al heel vroeg, hè, tot 7 dagen vooruit, daar in feite een eerste vroegsignalering voor te doen. Dus wij waarschuwen niet echt, maar zeggen wel, pas even op. Er zit iets in de weermodellen. En dat duurt misschien nog een dag of 5, 6. Maar het zou wel eens hard kunnen gaan waaien. Dus dat zit voor de eigenlijke waarschuwing uit.
Dat is echt het early, hè? Dat is het early warning center.
Ja, vroegtijdig of op tijd.
Ja. Op tijd is wel zo belangrijk, ja.
Lijkt me wel.
Hey, later in de podcast gaan we nog horen hoe dit past ook bij de ambitie van het KNMI, hè? De visie van het KNMI, schade en leed voorkomen voor de maatschappij. Met name door eerder te waarschuwen. Je bent nu een paar jaar bezig. Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
Nou, allereerst moet ik zeggen, toen we begonnen, hè, dat was best een moeilijke tijd. Ik denk voor iedereen in Nederland, maar ook op het KNMI. Corona brak uit, dus toen we dit programma begonnen, zaten we ook ineens allemaal thuis. Dus dan is het moeilijk om met elkaar op gang te komen. Maar ik denk inmiddels, 4 jaar verder, dat we met elkaar ongelooflijk veel stappen hebben gemaakt in dat hele streven om als KNMI, als Early Warning Center te kunnen fungeren. En daar heb je uiteindelijk iedereen bij nodig. Dus niet alleen de mensen op de weerkamer die uiteindelijk die weerwaarschuwing uitdoen, maar ook al dat spul wat eronder zit, de modellen die we nodig hebben, de computerinfrastructuur. Het is echt op allerlei manieren is het aangepakt. En ik durf nu wel te zeggen, via Buffelen, samen met iedereen, dat we aan het begin staan van wat wij dan noemen het Early Warning Center als frontoffers van het KNMI.
Hard werken. Het is dus niet alleen samenwerken, maar het is ook de techniek die erachter zit. Hè? Er is een noodzaak om vroeger te waarschuwen. Maar het kan ook door nieuwe technologische mogelijkheden. Denk ik.
Er wordt natuurlijk steeds meer mogelijk. Hè? Artificial intelligence, machine learning, computers die steeds meer rekenkracht krijgen. Dus er is een overvloed aan data. Hè? Daar worden we mee overspoeld. En niet alleen in het weer, dat zie je overal. En het is aan ons, en ik denk dat we daar nu echt mooie stappen maken, om van al die data goede informatieproducten te maken. En dat zijn bijvoorbeeld dan die weerwaarschuwingen die we dan zo vroeg mogelijk uitbrengen. Maar denk ook aan onze klimaatscenario's waar we veel verder vooruit kijken. Want early warning is niet alleen voor de dag van morgen, maar ook om je voor te bereiden op dat veranderende klimaat, zeg 30 tot 50 of nog verder vooruit.
Early is het thema dat deze keer centraal staat. Wat zijn andere thema's dus? Even herhalen dat iedereen dat goed in de gaten heeft.
Goed in de gaten heeft. Nou ja, early vroegtijdig, hè, en op tijd. Het andere is gedetailleerd, ruimtelijk gedetailleerd. Dus het weer op postcodeniveau zou je kunnen zeggen. Impact en handelingsperspectief centraal. Hè, de bekende zin, what the weather will be, but what the weather will do. Dus what's in it for me? Wat staat er te gebeuren? Hè? Wat kan ik verwachten en wat kan ik doen? Wat is mijn handelingsperspectief? Dat is erg belangrijk. Het communiceren op een moderne manier is ook een thema. We hebben onze website al veel jaren, maar tegenwoordig communiceert iedereen natuurlijk via de app op de telefoon. Dus de KNMI werkt onder andere voor het algemeen publiek aan de goede waarschuwingsapp. En tenslotte, en niet heel onbelangrijk, iedereen zo grootje kan tegenwoordig wel een goede weersverwachting maken. Dat kan bijna geautomatiseerd, zou je kunnen zeggen. Daar zit niet de meerwaarde van het KNMI, de niche waar wij heel graag actief op willen zijn. Die zit hem met name op het begeleiden van de boodschap naar al onze afnemers. Wat betekent dat nou als we iets zien wat er over een paar dagen aankomt in het weer? Wat betekent dat nou bijvoorbeeld voor mensen die actief zijn in een veiligheidsregio? Dus op het KNMI moeten we ook leren om met onze stakeholders op een andere manier te gaan werken. En met name de mensen die dan in het Early Warning Center werken zullen gaan optreden als risicoadviseur. Het duiden van die informatie voor onze afnemers.
Nou, leuk man. En deze podcast staat de stakeholder ook centraal, de luisteraar. En deze week hebben we het dus over early. En op de andere thema's komen we de komende weken nog verder terug.
Yes. En laten we ook even naar buiten kijken.
Ja, waar zitten we eigenlijk?
Ja, dit is toch
geweldig. Waar zitten we?
We zitten in de Vulhut.
De Vulhut?
Ja, en heel veel mensen zullen misschien niet weten wat dat is. Maar
een apart woord vind ik het.
Ja, het staat achter in de tuin van het KNMI. Het is een groot betonnen ding waar we ballonnen opblazen. En je denkt, ballonnen opblazen op het KNMI? Ja, dat doen we nog steeds één keer per dag. En aan die ballon, daar zit helium in, dat is lichter dan lucht. Daar hangt een weerszonde. En daarmee lopen we hier zeg maar deze prachtige tuin in. Hè. We zitten hier een beetje vanuit de Vulhut naar de wolken te kijken. En dan laten we die ballon op en die gaat zo'n 20 kilometer de lucht
20
in.
Kilometer?
Ja, en dan klapt hij uit elkaar en dan komt hij aan een parachute omlaag.
En waar komt hij dan terecht?
Nou, dat kan wel in Polen zijn soms. Dat ligt een beetje aan hoeveel wind er bovenin staat.
Ja, die grote hoogte staat veel wind.
Ja, ja, hoe hoger je komt, hoe meer wind. En dat is precies wat dat ding meet. Die meet de luchtdruk, de windrichting, de windsnelheid, de temperatuur en de vochtigheid.
Dus we hebben deze aflevering twee instrumenten. De weerballon en straks nog de lisimeter.
De lisimeter, ook zo'n prachtig apparaat.
Het weer van deze maand. Wat is Rubert en Rob opgevallen?
Deze rubriek kijken we naar het recente weer. Belangrijke weerfenomenen. We hebben nu begin juli moest Nederland spelen. Afgelopen zaterdag.
Nederland-Turkije.
Nederland-Turkije. Spannende wedstrijd. Ja. Oranje moest spelen. Ja. Maar het woeide ook heel erg. Ja. Jullie hadden een code geel afgegeven. Jullie twijfelden misschien over oranje, code oranje. Wat waren de overwegingen daar?
Ja, dat was best spannend. Ik had toevallig piketdienst. Dus
piketdienst?
Ja, dus een heel team op het een code oranje geven wij niet zomaar. Er is een heel team bij betrokken. Wat zeg maar op basis van de weersverwachting uiteindelijk dat besluit moet nemen. Of we opschalen naar een code oranje. En in dit geval hing het er een beetje om de windsnelheid. Het ging over wind, over veel wind op zaterdag. De mensen zullen zich dat misschien herinneren. Die zat tegen code oranje criteria aan. En wat we dan doen is gaan we kijken van verwachten we nou plusjes of minder op die impact.
Is ook echt iets van het EWC.
Ja,
impact.
Dat is typisch een EWC-thema ook. Van niet alleen van dat het 100 kilometer per uur gaat waaien. Want dat is de grens voor de code oranje. Maar je kunt je voorstellen, bomen vol in het blad.
Het was de eerste zomerstorm, hè?
Veel mensen die aan het recreëren zijn, buiten
tentjes
zijn.
Tentjes stonden.
Tentjes, de vakantie is begonnen.
Grote schermen.
Grote scherm, de voorbereiding op het event, dus de wedstrijd 's avonds. Nou was het zo dat dat windveld, hè, dus die storm die zou voorbij zijn aan het begin van de avond, terwijl het voetbal pas om 9 uur begon. Het zat er ook net onder. We verwachten eigenlijk niet al te veel impact. Dus dat was de reden in ieder geval voor die wind.
En als je nou over early hebt, hoe lang van tevoren zagen jullie dat al aankomen, dat windveld?
Ja, hier waren we, zomerstorm, een klein dingetje eigenlijk ook. Waren we 2 of 3 dagen van tevoren, waren daarvoor zeg maar al opgeschaald intern. Om te kijken van, joh, wat zit er op ons af te komen? En is er uiteindelijk dan eventueel een oranje nodig?
Het publiek merkt daar niks van, dat je dat 3 dagen van tevoren
nee,
weet. Maar
niet.
Dat hebben jullie wel met de professionele afnemers gedeeld. Hoe werkt zoiets?
Nou ja, we hebben contact met de weerbedrijven in Nederland over zo'n situatie, hoe zij dat inschatten. Dus zij geven ons ook een advisering van, nou, in dit geval zouden we wel ja of nee een oranje gaan geven. En ook met allerlei veiligheidspartijen in Nederland hebben wij overleg in zo'n opschaling. Dus dat is in
die
deze.
Die hebben er echt baat bij dat jullie dat een paar dagen van tevoren.
Ja. Vooral alles in Nederland draait zo'n beetje ook om mobiliteit. Hè? Dus de trein, het wegverkeer en dergelijke. Is het in de spits of niet? Dat zijn allerlei afwegingen die we dan meenemen om eventueel op te schalen aan oranje. Dit was op zaterdag aan het einde van de middag. We hebben het niet gedaan. De impact viel gelukkig mee. Maar het blijft altijd spannend. Vooral bij dit soort kleinschalige zomerse stormen.
Ja, nou fijn dat het goed in de gaten gehouden wordt. Ander groot weer-event was natuurlijk orkaan Beryl begin juli. We hebben ook nog collega Nadia Bloemendaal er al over gehoord. Bij Vroege Vogels, hè, toelichting gegeven.
NOS Journaal ook
gezien. Misschien leuk om haar nog een keer in de podcast te hebben ook. Hè? Dus, en in maart had ze eigenlijk al een klimaatbericht geschreven dat het actief orkaanseizoen kan worden. Dat is natuurlijk ook echt al early.
Ja.
Hè? Dus Het EWC gaat over vroege waarschuwing, ook voor orkanen.
Ja, het grappige is eigenlijk ook wel, dat weten heel veel mensen misschien niet die luisteren. Nederland, dat bevat ook de bijzondere gemeenten in het Caribisch gebied. Hè? Dus Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En ook daar geven wij weersverwachtingen en waarschuwingen voor. En wat daar natuurlijk speelt, dat zijn inderdaad die tropische cyclonen. En dit schijnt een jaar te worden. Ik ben geen expert op dit gebied. Maar wat wel eens bovengemiddeld zou kunnen worden voor het aantal tropische cyclonen wat we daar gaan zien. Ja, en daar was Nadia mee in het nieuws.
Ja, want het was echt een ongekend vroege orkaan. Ja. Een zware orkaan die in ook grote snelheid ontwikkelde tot een uiteindelijke categorie 5 orkaan. Gelukkig niet de Nederlandse eilanden geraakt heeft. Maar wel veel voor verderf.
Niet eerder gezien, hè, want dat was eigenlijk het nieuws wel. Van zo vroeg in het seizoen, zo explosief en zo'n krachtig orkaan. Dat is echt iets wat we niet eerder hebben meegemaakt, ja.
Het instrument. Iedere maand vertellen we over een instrument. Waar wordt dit voor gebruikt en wat zegt het ons over het weer?
Nou, we komen bij het leukste onderdeel van deze podcast, het instrument. En het instrument van deze week is de lisimeter. En we praten daarover met Gerard van der Schier. Gerard is onderzoeker bij het EWC. En Gerard weet alles van de lisimeter. Een intrigerende naam. Vertel.
Lisimeter is inderdaad een interessant instrument. Het is eigenlijk heel raar en mooi en duidelijk hoe dat gemeten wordt. Het is eigenlijk gewoon wat je doet is, je pakt een bak grond.
Een
bak grond. En daarvan meet je het gewicht. En als het regent, wordt het gewicht hoger. En als het water uit verdampt, dan wordt het gewicht lager. Dus wat je doet is van die bak grond meet je continu het gewicht. En op zo'n manier kun je dus iets zeggen hoeveel vocht er in de grond zit.
Klinkt heel simpel.
Dat weten we nu niet, hoeveel vocht er in de grond zit.
Weten we nou niet. Nee, we weten hoeveel vocht er in de grond komt. Want we meten de regen. Maar we weten eigenlijk niet zo goed hoeveel vocht er uit de grond verdwijnt. Dus dat is de verdamping. Dus we weten iets over hoeveel water er in de grond verdwijnt. Maar de dorst van de atmosfeer, daar weten we eigenlijk helemaal niks van.
De dorst van de atmosfeer, wat mooi.
Ja.
Maar we staan nu voor zo'n ding. Ik zie plantjes in een soort bak. Heb je dan allerlei soorten bakken met plantjes nodig om dat goed te kunnen doen?
Wat je nodig hebt is zoals op een standaard meteorologisch veldje, heb je een net veldje met gras nodig. Netjes kort geknipt. En dat moet ook standaard zijn. Standaard gras is dat. En geen rare plantjes, boompjes, dat soort dingen allemaal. En we kijken dus hoeveel water er door dat gras eigenlijk naar de atmosfeer wordt verdampt. Als de plantjes dorst hebben, als het ware, hè, het is dorstig weer. Dan wat die plantjes doen is, de worteltjes die halen water uit die bodem. En dat verdampen ze via hun huidmondjes. En hoe meer er water verdampt, des te meer water uit die bodem verdwijnt. En op een gegeven moment komen we in een situatie dat er eigenlijk heel weinig vocht nog in die bodem zit. En het probleem daarmee is dat, dat wordt meteen een beetje ingewikkeld. Maar wat je dan krijgt is dat de aarde dan moeite krijgt om de energiebalans te herstellen.
Maar we kunnen wel wat ingewikkeldheid aan hoor, in deze podcast.
Okay. Maar even, de aarde krijgt moeite om de energiebalans te herstellen. Dan moet je toch even toelichten.
Laat ik dat dan anders doen. Stel, je gaat, en dat zou in jouw geval geen slechte suggestie zijn, naar de sportschool.
Dat heb je tegen Ruben, dit, hè? Ja.
En je bent daar druk bezig en wat er gebeurt is, je gaat zweten. En de reden waarom je gaat zweten is omdat je heel
veel mondjes.
Ja, je wordt heel erg warm word je daarvan en je lichaam moet je koelen. En het zweten helpt bij het koelen van je lichaam. Dus er komt water op je huid en dat water verdampt. En dat verdampen van dat zweet, dat zorgt ervoor dat je huid koelt. Dat doet de aarde eigenlijk ook. Als het warm wordt op aarde, wat de aarde dan eerst gaat doen is zweten. Of verdampen heet het dan. En dat doen die plantjes doen dat voor je. Wat gebeurt er nou als je als mens te weinig vocht hebt? Wat er dan gebeurt is dat je temperatuur omhoog gaat en op een gegeven moment krijg je allerlei hittestress dingen en je gaat gewoon dood. De aarde doet het anders. Wat die doet is die warmt dan gewoon zijn eigen temperatuur op. Op zo'n manier dat hij eigenlijk veel meer als een kacheltje gaat werken. En dat is eigenlijk de reden waarom we steeds zien dat situaties van droogte hand in hand gaan met extreme temperaturen. Dus elke extreme temperatuur die we gezien hebben in Nederland gaat eigenlijk gepaard met een situatie waarin we droogte hebben.
Dus droogte en hitte gaan hand in hand.
Droogte en hitte gaan hand in hand.
Hey, en het thema van deze aflevering is early. Hoe helpt de lisimeter om ons nog vroeger te waarschuwen? Tegen wat?
Nou, als wij droogte aan zien komen, dan zien we ook dat de kans op hele hoge temperaturen toeneemt. En dat is, daar zit hem de link in. Verwachten van hoge temperaturen aan zich, dat blijft lastig. Dan kunnen we op korte termijn kunnen we dat vrij aardig. Maar als je naar langere termijn gaat, wordt het steeds lastiger. Maar voor bodemvocht is het anders. Bodemvocht is heel conservatief. Die verandert heel langzaam. En we kunnen dus veel beter bodemvocht verwachten dan dat we hoge temperaturen kunnen verwachten. Dus in plaats van dat we hoge temperaturen verwachten, wat we kunnen doen is we kunnen verwachten wanneer de condities voor hoge temperaturen aankomen. En dat kunnen we eigenlijk vrij goed.
Wat een mooi verhaal. En dat allemaal door dat simpele metertje, de Lisi-meter.
Het is geen simpele meter, denk ik.
Het is geen simpele meter. Maar ik zie die slim apparaat.
Maar wat is er slim aan? Vertel.
De Lisi-meter, zoals we die hebben op het KNMI, is eigenlijk een bakje van 50 centimeter in diameter en 50 centimeter diep. En dat is een slimme Lisi-meter, want die zorgt ervoor dat het vocht wat in de bodem zit in die Lisi-meter eigenlijk matcht met het vocht daaromheen. Dus het is echt een representatieve meting voor een groter gebied. En we meten dus dat gewicht van die bak met grond. En afhankelijk van of die bak lichter wordt of zwaarder wordt, weten of er meer of minder vocht in die grond zit.
Heb ik toch nog een vraag? Want je zegt, er zit Engels raaigras in, om het zo maar te zeggen. Standaard gras.
Komen we toch weer voetbal terecht?
Ja, onder andere. Maar Nederland bestaat niet alleen uit gras. Er zijn ook gebieden met bomen en mais en weet ik veel wat ik allemaal zie. Hoe doe je dat dan? Ander soort huidmondjes inderdaad.
Ja, dat is inderdaad wel een issue. We hebben dus eigenlijk maar heel weinig Lisi-meters in Nederland. En het KNMI heeft er eentje in gebruik. En dan zijn er de Wageningen Universiteit heeft er nog eentje. En dan houdt het eigenlijk wel een klein beetje op. Waterschappen hebben er een paar, maar die vinden het lastig om met dat soort meters om te gaan. Er is net voor de oorlog is er in Castricum door het duinwaterleidingbedrijf zijn er 4 grote Lisi-meterbakken gebouwd. En die gasten die hadden blijkbaar geld genoeg. Mm. Dat zijn bakken van 25 bij 25 bij 2,5 meter. En daar kan je dus echt bomen op zetten en helmgras en kleine bossages en dat soort dingen allemaal.
Ecosysteempjes maken zoals die in Nederland.
En nog representatieve beeld krijgen, hè? Om nog eerder en beter te kunnen waarschuwen.
Ja. En die metingen zijn vrij lang doorgegaan tot 2001. Daarna zijn die metingen eigenlijk gestopt. Een beetje jammer. Dus heb je 60 jaar aan metingen, maar nou net niet het meest interessante deel van de geschiedenis.
Maar hitte en droogte zijn twee hele belangrijke thema's voor het EWC de komende jaren. En ik hoor jou eigenlijk zeggen dat als wij meer Lisi-meters krijgen, zodat we een beter begrip krijgen van de vochttoestand hier in de grond, kunnen we uiteindelijk ook betere waarschuwingen maken voor onder andere hitte, maar ook de droogte.
Zeker, zeker. Als wij dus meer instrumenten hebben als die Lisi-meter, je kunt ook op andere manieren natuurlijk verdamping meten. Dat is ook een interessante meting. Maar als we een beter beeld krijgen van wat zich in die grond afspeelt, in termen van hoeveel vocht er in die grond zit en hoeveel vocht er eigenlijk verdwijnt uit die grond, dan kunnen we inderdaad eerder waarschuwen op extreme temperaturen.
Het is een mooi instrument met niet alleen een mooie naam, maar ook een goede toepassing.
Absoluut, ja. En denk ook aan natuurbranden. Hè? Als we weten hoeveel vocht er de grond verdwijnt, kunnen we meteen ook iets zeggen over het risico op natuurbranden.
Ik denk dat Gerard hier nog een half uur over kan vertellen.
Jeetje. Ja, geweldig. Dankjewel, Gerard.
Nou, graag gedaan, jongens.
Bellen met de partners. Met wie werkt het KNMI allemaal samen?
Iedere aflevering bellen we met een belangrijke partner van het EWC. En dit keer is dat het Verbond van Verzekeraars. We bellen met Filon Ooms. Hij is beleidsadviseur klimaatverandering bij het Verbond van Verzekeraars. Dat is de brancheorganisatie van de verzekeraars. Hoi Filon, goeiedag.
Goedemiddag, dankjewel. Leuk om hier te gast te zijn.
Ja, jullie werken al lang met het KNMI, hè? Kun je er wat over vertellen?
Ja, klopt. We werken nu al een heel aantal jaar met het KNMI. We hebben een partnership met het KNMI. En dat zit voornamelijk op kennisuitwisseling rondom extreem weer. Verbond van Verzekeraars is de brancheorganisatie van verzekeraars. Dus alles behalve zorgverzekeraars, dus verder alle andere verzekeraars. En wij zien de laatste decennia, de schadepieken steeds meer toenemen. Ook klimaatverandering en klimaatadaptatie en zeker ook mitigatie worden steeds belangrijker bij het verbond en voor verzekeraars. Dus vandaar dat een aantal jaren terug een partnership met de gerenommeerde partij als KNMI opkwam om te gaan samenwerken op dit vraagstuk.
Het is eigenlijk hetzelfde als dat wij doen. Hè? Wij zien extreem weer ook toenemen, dus ja, moeten er ook eerder voor waarschuwen.
Hey, maar ik ben wel getriggerd, Filon, want je zegt we zien die schadepieken steeds verder toenemen. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoeveel is dat dan?
Ja, zeker. Wij brengen onze klimaatschademonitor ieder jaar uit. Waar we laten zien wat de schade is door middel van onze claimsdata die we hebben. Dus de schade door extreem weer. En we zien daar zeker Europees een toename en ook nationaal. Wij zien het nu vanaf 2007. Dus dan is het statistisch gezien met datapunten wat lastig om van trends te spreken. Maar we zien wel die toename. Europees kunnen ze al wel van trends spreken. Dus je ziet ook dat internationale herverzekeraars bijvoorbeeld, dus eigenlijk de verzekeraars van verzekeraars, ook zeker wel een trend zien in de toename van schade en daar ook al voor waarschuwen. En voor ons is het gewoon een heel belangrijk thema om ook aan schade voorkomen te doen. Ja. Dus preventie en daar helpt samenwerking met KNMI rondom bijvoorbeeld early warning heel erg bij.
Ja, nee, mooi om te horen. En het is natuurlijk vanwege de variabiliteit van jaar tot jaar om heel moeilijk na zoveel jaar te zeggen, heel lokaal, zeker, want Nederland is maar klein, van dat we echt een hele duidelijke trend zien. Maar wij zien die in extreem weer en jullie zien die wel degelijk ook in de schadebedragen. Hey, en dan zeg je early warning, dat helpt. Dat hoor ik en daar ben ik blij om, want dat is wat we hier doen op het KNMI. Kun je daar wat meer over vertellen? Zien jullie dingen in schadebedragen verminderen als een waarschuwing goed is of iets dergelijks? Kun je daar wat over zeggen?
Wij werken samen met de Vrije Universiteit, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit. En die hebben daar onderzoek naar gedaan, onder andere naar de overstroming in Limburg in 2021. En daar zagen zij dat risicoreductiemaatregelen, waaronder early warning, de schade met zo'n 20-50% verminderde. Dus dat is echt behoorlijk. En dan moet je denken aan early warning, maar ook aan zaken als een laptop omhoog plaatsen bij een overstroming bijvoorbeeld. Dus echt handelingsperspectieven. Dus wat je kunt doen als er extreem weer aankomt. Het helpt natuurlijk ontzettend als er een waarschuwing is waarin staat van hey, niet alleen maar er komt extreem weer aan, maar ook wat kun je doen. Ja. Om schade en zeker ook veel ellende te voorkomen. En ik heb zelf onderzoek gedaan voor bedrijven. En daar hebben we ook gezien dat early warning, de bedrijven die early warning hebben ontvangen, significant vaker ook noodmaatregelen treffen. Dus het helpt wel degelijk.
Maar ja, ik hoor jou zeggen 20-50% minder schade. Een beetje storm in Nederland, dan heb je het over miljoenen euro schade. Soms wel 100 miljoen euro of meer, kan ik me herinneren. Als je daar de helft van vermindert door een goede waarschuwing, dan zijn we dus eigenlijk heel goed bezig hier op de KNMI, om het zo maar te zeggen.
Ja, kijk, en het is natuurlijk lastig te zeggen of dat. Want die risicoreductiemaatregelen waren natuurlijk meerdere maatregelen, maar early warning draagt daar zeker aan bij. Dat hebben we ook al in de data gezien.
We hebben ook gezien dat stormnamen hebben geholpen. Hè? Dus storm Ciara was de eerste storm die een naam kreeg. Dat daardoor die waarschuwing beter aankwamen.
Oké, ja, dat zou ook interessant zijn. Want het helpt natuurlijk als mensen ervan weten en ook op de hoogte. Dus ook op de hoogte zijn. We zien ook dat voor bedrijven die informatie hebben gehad, al eerder hebben opgezocht, ook significant vaker structurele maatregelen nemen. Dus dan kun je denken aan drempelverhoging of waterbestendige vloeren, bijvoorbeeld dat soort zaken. Dus je ziet dat informatie en dat vroegtijdig waarschuwen echt wel effect heeft op het verminderen van schade. En nu wij die schade echt zien toenemen, zien we dat we echt wel als een knop om aan te draaien om die schade en ellende naar beneden te krijgen in Nederland.
Maar een beetje schade blijft nog wel goed, hè? Anders hebben de verzekeraars geen business meer.
Precies. Dat blijf je altijd houden. Dus dat blijft altijd een restrisico waar verzekeraars voor nodig zijn.
Hey, Filon, eenduidigheid van informatie tijdens een calamiteit of extreem weer is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ik zie op de socials ook wel eens voorbij komen inderdaad die adviezen van verzekeraars wat te doen als het hard waait of iets dergelijks. Hebben jullie daar als verbond nou nog een rol in dat je dat probeert zo eenduidig mogelijk namens alle verzekeraars naar buiten te krijgen, of is het ieder voor zich?
Ja, we hebben preventietips samen met schade-experts ontwikkeld en die ook verdeeld of gedeeld met onze leden, dus de verzekeraars, om dat als basis te nemen voor het handelingsperspectief geven aan hun klanten. En wat je daarin ziet is dat voor particulieren dat je best veel kunt doen, maar ook zeker zakelijk dat er heel veel, bijvoorbeeld als je een wagenpark hebt en er komt een grote hagelstorm aan, dat je daar al mee aan de slag kan gaan om bijvoorbeeld auto's binnen te zetten of wanneer er voor industrie bijvoorbeeld heel veel regen komt, om daar alvast dan maatregelen te nemen of waterschotten te plaatsen, dat soort zaken. Dus je ziet dat er veel kan, maar dat die kennis er nog niet altijd is. En daar proberen we, zeker richting onze leden, ons steentje aan bij te dragen.
En hoe vroeger is dan ook, hoe beter natuurlijk. Hè? Dan heb je nog meer handelingsperspectief. Dus.
Ja, zeker. Dus dat helpt ontzettend. En ook hoe preciezer, hoe beter. Dat er geen waarschuwingsmoeheid ontstaat of dat soort zaken.
Altijd die KNMI met die codes. Hey Filon, was superleuk om dit te horen. Ik denk heel gaaf dat we echt dezelfde ambitie hebben en daardoor ook veel samen optrekken. Heb je nog een laatste tip voor het KNMI? Wat zouden we echt op moeten pakken op EWC-gebied?
Hagel en storm. En zeker die zomerstormen die ook lokaal kunnen zijn. En hagel dat lokaal kan zijn. Daar nog veel aandacht aan geven. Ik zie dat het vaak bij verschillende andere partijen soms wat ondergesneeuwd raakt. Maar dat zijn voor verzekeraars hele belangrijke hazards. Dat zou ik wel graag willen meegeven om daar nog extra naar te kijken.
Leuk hoor, dat sluit wel aan bij het cell tracking, hè? Ja. Wat de EWC ontwikkeld wordt.
Voor een volgende aflevering.
Volgende aflevering komen we daarop terug. Leuk, Filon. Dankjewel.
Super. Hoi.
Yes, dankjewel. Hoi.
Hoi.
De column van Maarten. Wat heeft Maarten van Aalst, hoofddirecteur van het KNMI, allemaal meegemaakt?
Ja, mooi om voor deze podcast weer even terug te zijn op het KNMI na een paar weken met ongelooflijk veel gereis voor alle Europese samenwerkingen waar wij als KNMI aan deelnemen. Van het bestuur van ECMWF, het Europese weermodel, waar we onze middellange termijn weersverwachting vandaan halen, maar ook de wereldwijde heranalyses. En waar we overigens belangrijke afspraken hebben gemaakt, niet alleen over onze samenwerkingen en de weermodellen voor Europa, maar ook het delen van die data met de hele rest van de wereld. In het bijzonder ook de meest kwetsbare landen die profiteren van het Early Warnings for All initiatief in de Verenigde Naties. Maar naast ECMWF bijvoorbeeld ook EUMETSAT, de weersatellieten, waar ook in de Weerkamer dagelijks gebruik van wordt gemaakt. En waar we een belangrijke beslissing te nemen hadden over waar de volgende Meteosat Third Generation zou worden gelanceerd, dan wel op een Falcon X in Amerika of een Ariane Spas, onze voorkeur natuurlijk, een Europese raket, maar die voorlopig nog niet beschikbaar is. Dus uiteindelijk is het toch die Amerikaan geworden om te zorgen dat die satelliet snel en betrouwbaar de lucht ingeschoten wordt. Van ECMWF en EUMETSAT was ik ook nog in IJsland tussendoor. In eerste instantie voor een bijeenkomst van de Wereldmeteorologische Organisatie over het Systematic Observations Financing Facility. Dat gaat er eigenlijk om in de hele wereld te zorgen dat de waarnemingen die we hier in Nederland zo goed doen, hier op het meetveld waar ik nu over uitkijk, ook op allerlei andere plekken gedaan worden en ook gerapporteerd worden in internationale databases die weer onze internationale weermodellen aandrijven. Die bijeenkomst was in IJsland, omdat ook met een aantal Europese landen de ondersteuning aan de kwetsbaarste landen om die systemen op te zetten geleverd wordt. En waar we als KNMI overigens ook aan bijdragen als peer advisor naar een aantal arme landen, met name in Afrika, om hun te helpen op dezelfde manier hun waarneming te doen als wij dat hier doen. En het mooie was in IJsland dat ik ook de kans had om onze nieuwe supercomputer te bezoeken, die sinds kort onze Harmony weersverwachtingen produceert, die we nu samen maken met Denemarken, Ierland en IJsland. Prachtige nieuwe supercomputer. Verder zijn zo'n dingen natuurlijk niet zoveel te zien, maar het heeft toch iets magisch dat daar al die berekeningen elk uur weer worden uitgevoerd om onze weersverwachting voor Nederland te produceren. En dan een beetje bittersweet zou je in het Engels zeggen, toen we terugkwamen in de beeld, daar hebben we inmiddels onze eigen high-performance computer uitgezet. Dus sinds kort draait dat model alleen nog maar in IJsland. En je ziet elke keer hoe belangrijk dat is op de Weerkamer om vooruit te kunnen kijken. En hoe belangrijk dat is, hoorde ik afgelopen week op een sessie in de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterland, waar de bestuurders van die veiligheidsregio, met name de burgemeesters van de steden in dat gebied, bij elkaar waren voor een simulatie van een code rood voor hitte. En daar was eigenlijk echt de vraag, als het KNMI nou een code rood afkondigt, als het echt heel heet wordt komend weekend, gaan we dan bijvoorbeeld de Gay Pride aflassen? En ze hadden echt de vraag, wie beslist daar dan over? Wie van ons neemt dan die verantwoordelijkheid? Op welk moment vinden we elkaar? Maar het roept voor ons als academie natuurlijk ook heel erg die vraag op. Op welk moment zijn wij zeker genoeg dat het zo heet wordt komend weekend? En op welke manier bereikt die informatie dan ook deze beslisnemers die op dat moment lastige besluiten moeten nemen die heel veel mensen gaan raken, maar tegelijkertijd ook heel veel mensen kunnen redden? Hele mooie samenvatting van het belang ook van al die internationale samenwerkingen, maar ook ons dagelijkse werk in Nederland, waar we zo ongelooflijk trots op kunnen zijn. En nogmaals, waar met heel veel waardering naar gekeken wordt en waar hoge verwachtingen op onze schouders rusten om Nederland veilig en leefbaar te houden.
Daar zit het weer in. Muziek vol weer.
Hey, het weer is natuurlijk het allerbelangrijkste gespreksonderwerp dat er bestaat. Vandaar ook dat er zoveel liedjes zijn over het weer. Die mogen niet ontbreken in onze podcast. We hebben er vandaag een hele mooie uitgezocht. Heb je net even kunnen horen. Can you tell? I got news for you. The sun is shining and so are you.
Oh, wat mooi, Rupert.
Ja, dat is wel een lekker nummertje. Ik heb deze even uitgezocht. Een beetje hip happening hè, voor het KNMI, Early Warning Center. Wat zou jouw keuze zijn geweest, Rob?
Dat is in ieder geval geen hip nummer. Nee, daar ben ik misschien te oud. Ik vind het een prachtig nummer trouwens. Mijn eigen kinderen draaien dit vaak. Ook rond voetbalwedstrijden hoor je het veel. Dus het danst lekker weg. Er zit ook echt zo'n drop in, hè, dat je helemaal los kunt komen. Dat is tegenwoordig belangrijk. Maar ik ben toch wel van de liedjes met een leuk melodietje en een refrein. Dus ja, dan kom je bijvoorbeeld uit bij The Stranglers met It's Always the Sun. Een beetje afgezaagd misschien, maar wel een echte floor filler op de vloer. Dat zijn natuurlijk de Weather Girls met It's Raining Man.
Ja, die dat willen we hier niet horen. Eigenlijk zijn we in deze rubriek toch een beetje op zoek naar nummers die niet te bekend zijn, maar wel echt mooie. Een beetje een acquired taste. Als je hem een paar keer hoort, als je hem aangedragen krijgt.
Dus jouw keuze van de week, daar kan ik prima mee leven, Rubert.
Hey, maar we kunnen ook de mensen kunnen ook liedjes insturen, hè? Suggesties.
Ja.
Kunnen mailen naar ewc@knmi.nl.
En dan hebben we daar een ballotagecommissie. Die gaat alle nummertjes door.
Er moet wel een klein beetje toelichting zijn, hè? Dus het moet niet te plat zijn. I can see clearly now the rain is gone.
Oh, die is ook leuk.
Die
trouwens
klinkt hier wel heel mooi, hè? In deze vulhut.
Ja, nee, maar er moet wel een verhaaltje bij waarom dat jouw weerliedje is. Ja, klopt.
En waarom het relateert aan het EWC? Precies. Of dat hoeft niet?
Nou, dat vind ik misschien wat vergaan. De mensen zullen nog niet echt weten precies wat dat EWC allemaal is. Want daar zijn wij voor.
Ja, maar dat gaan ze de komende afleveringen echt wel weten.
Maar iets persoonlijks waarom jou dat raakt als weerliedje, dat zou ik wel heel leuk vinden. ewc@academie.nl.
EWC neemt je mee.
Vragen van luisteraars. Wat willen onze luisteraars weten?
Ja, we hebben weer een hoop vragen binnengekregen van luisteraars.
Verbazen en deze erover zo snel al.
Nee, joh, er zijn zoveel vragen over het weer.
Echt,
en ze willen ze allemaal jou stellen, Rob.
Ah, fijn. Ja.
Maar de vraag die we deze keer uitgezocht hebben, komt van Lisbeth. Die zegt, ik blijf deze zomer thuis. Kan ik uitkijken naar een zonnige zomervakantie?
Jeetje. Nou, laten we eerst even een stukje teruggaan, denk ik. Want wat was het nat. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, vanaf oktober eigenlijk al, regent het, regen. Ik was zelf twee weken geleden in de duinen bij Schorl. En je loopt daar gewoon tot je knieën nog steeds in het water. De grondwaterstand is enorm omhoog gekomen. Dus dat is mooi. Maar toen werd het zomer in Nederland. En ik ook. Ik klaagde steen en been. We hebben nu net de maand juni achter de rug. Hè. We staan nu in de tweede week van juli. En als je dan terugkijkt naar de getalletjes, dan was de hoeveelheid zonneschijn eigenlijk normaal.
Normaal.
Ja.
Normaal voor de tijd van het jaar.
Ja. De temperatuur was niet opvallend. Er zaten een paar wat koudere weken in begin juni. Maar uiteindelijk is het een redelijk normale juni maand.
Een gemiddelde winter.
Ja.
Zo.
Maar het grappige is, in het veranderende klimaat, hè, waar we de laatste jaar ontzettend gewend zijn geraakt aan prachtige zomers met veel zon en droog. Ja, valt het natuurlijk wel op als het eens een keer wat tegenvalt. He, dus
nou,
deze wat
zo,
meer
hoor.
Normalere zomer
ja.
wordt gezien als slecht. Terwijl dat eigenlijk niet zo is, zou ik zeggen. Nou, we zien nu in de tweede week van juli. En Lisbeth vroeg dus, wat moet ik doen? Nou, weet je, als we kunnen 15 dagen met goed fatsoen.
Dat is op zich leuk, eigen land op vakantie. Hè?
Kun je, dus ook, ja,
bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding. Maar een beetje zonverwacht.
Nou, weet je, als ik dan 15 dagen vooruit kijk nu in onze pluim. Hè, die kun je gewoon op onze website bekijken. Dan blijft het een beetje van wat het nu al is. Dus gematigd
kunnen we 15 dagen vooruit kijken?
Wij kijken 15 dagen vooruit, hè. naarmate je verder in die tijd komt, wordt het allemaal wat minder betrouwbaar. Maar de tendens voor de komende 2 weken, die zou je kunnen samenvatten als gematigd zomerweer. Een zonnetje, een bui, een keer een dagje 25 graden, maar af en toe ook wat minder. Niet echt opvallend mooi warm zomerweer nog.
Nou, Lisbeth, hier kun je mee vooruit. Ga een lekkere vakantie houden. Gaan wij ook doen zo meteen. En blijf vragen insturen. E-mailen naar ewc@kademie.nl.
En misschien zit jij er de volgende keer wel in.
Nou, komen we bij de afsluiter met Rob Sluiter. Rob, wat viel je op?
Wat viel jou op? Ja, allereerst toch wel het Verbond van Verzekeraars, Vinon, die toch melden van dat een goede waarschuwing zo ontzettend veel kan schelen in het schadebedrag. Dat is reden des te meer voor ons om hier kaart aan te werken, denk ik.
Echt partners, hè, met wie samenwerkt. Er zijn nog meer, die komen de komende afleveringen terug.
Ja, en het verhaal van Gerard, geweldig toch? Onze onderzoeker, de lysimeter, dat je daar met zo'n apparaat toch heel veel kunt gaan doen aan het verbeteren van de verwachtingen, waarschuwingen rond droogte, natuurbranden en hitte door 1 meter. Die kwam bij mij wel binnen, ja.
Wordt ook vervolgd. Willen alle luisteraars, zeker de kritische academiërs, kans geven en andere mensen suggesties, dingen die beter kunnen.
ewc@kademie.nl.
Ja, leuk. We hebben nog 1 laatste vroege waarschuwing. Na de zomer zijn we terug.
Tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar de Early Warning podcast van het KNMI. Heb je een vraag voor Rubert en Rob of een suggestie voor de podcast? Mail dan naar ewc@kademie.nl. Graag tot de volgende keer.